gaan verder met de Galatenbrief, zesde preek alweer, over het kader van het thema leven in vrijheid. Als je de Bijbel bij je hebt, dan kunt u Galaten 3 vers 15 op gaan zoeken, daar beginnen we. Ik ga niet het hele gedeelte voorlezen, maar ik ga er wel doorheen lopen, dus het is goed om de Bijbel in de buurt te houden. Galaten 3, vers 15 tot en met 29. In dit gedeelte gaat het over het aantal dingen. Het gaat over de onverbrekelijke belofte van de Heilige Geest, die God beloofd heeft aan zonen van Hem. Het zijn twee dingen. De Heilige Geest, die beloofd is, en de belofte van God is absoluut waar. Aan de andere kant, het gaat over zonen van God krijgen dat. Niet de kinderen van God, maar de zonen van God. En ik ga ook wel even uitleggen wat het verschil is tussen kinderen van God en zonen van God. Want het gaat erom dat we dat hemelse leven gaan ervaren wat God voor ons beloofd heeft. En als God iets belooft, broers en zussen, dan is het gewoon absoluut waar. Beloofd is beloofd. Dat is ook een beetje een thema voor vanmorgen. Wat God beloofd heeft, is waar. Maar geloven we dat eigenlijk wel? Weet je, je gelooft het theoretisch, dat zal het allemaal wel in orde zijn. Maar weet je, de Heer Jezus zegt al van, door de druk van het leven, door de waan van de dag, door al die zorgen die we als ware ons overspoelen, wordt het zaad van het evangelie als ware verschrompeld en komt het niet goed op. Dus geloven we eigenlijk wel de beloftes van God over de Heilige Geest? Ik zei al, theoretisch zult u waarschijnlijk ja zeggen, maar hoe zit het in de praktijk van ons leven? We vallen zo makkelijk terug op de wet. Waarom? Omdat het veilig is. Omdat dat begrijpelijk is. Omdat we dat kunnen zien. Maar beloofd is beloofd. We zeggen dat tegen onze kinderen. Het is een jaar geleden ongeveer dat mijn kleindochter me belde en zegt van, opa, wil je wel met ons naar de Dolfinarium? Nou, wat zeg je dan als opa? Ja, natuurlijk meisje, dat willen we best doen. Nou, beloofd is beloofd. Dus elke keer als ik mijn kleindochter zag van, opa, we zouden nog naar het Dolfinarium gaan. Nou, als je het plaatje ziet, volgende beeld, dan ziet u dat ik mijn belofte waar heb gemaakt. Ik ben met mijn kleindochters naar het Dolfinarium geweest. Weet je, dat is ook God. God is precies hetzelfde. Dat zegt de Heer Jezus in Lucas 11, vers 11 en 13. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven? En dan vers 13. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Hoeveel te meer zal de hemelse Vader aan jou de Heilige Geest geven als jij daarom vraagt? Je moet er dus wel om vragen. Maar dan is het ook beloofd is beloofd. Ik zal je de Heilige Geest geven. En dat maakt alle verschil in je leven. Dan wordt dat leven in vrijheid. En toch begrijpen we soms een aantal dingen niet van dat leven in vrijheid, want dat kent zijn grenzen. We hebben een mooi plaatje hebben we in deze prekenserie van die goudvis, die uit die goudvissen komt, springt de zee in. Maar weet je, dat visje dat kan niet leven in de lucht. Het heeft zijn grenzen. En het kan ook niet leven van het zoete water in het zoute water. Dus eerst moet dat visje ook getransformeerd worden in een zoutwatergoudvisje. Ik weet niet of ze bestaan, maar God kan dat wel. Net zo makkelijk als God u van een natuurlijk mens een geestelijk mens kan maken, kan God ook zulke dingen. En wij moeten getransformeerd worden. Wij moeten veranderd worden. En dat kan alleen de Geest van God in ons leven doen. En dan komen we in die geweldige oceaan van Gods liefde en van Gods vrijheid. Maar weet je, als we in die oceaan van Gods vrijheid komen in deze wereld en we staan onder leiding van de Geest, dan zien we allemaal haaien. Allemaal van die roofvissen die dat kleine goudvisje willen opslokken. En er is maar één veilige plaats voor een mens in deze wereld. Het is onder leiding van de Heilige Geest. Op het moment dat je onder die leiding van de Heilige Geest vandaan gaat, dan zit je in een onveilige situatie. Er zijn roofvissen die jou kapot proberen te maken. Dan ga je echt naar de haaien. Nou, dat willen we dus niet. Dus wat doen we? We springen weer terug in de goudvissenkom. De kom van de wet. Want de wet geeft veiligheid. Dat maakt dingen duidelijk wat we wel en niet kunnen doen. Maar mensen, dit is zo saai. Als je zo'n christenleven leidt in de goudvissenkom, dat is wel het meest saaie leven wat je kan bedenken. En dat is ook een van de redenen waarom een heleboel niet-christenen tegen ons zeggen, ja, maar dat is zo saai. Christenleven, je mag allemaal dingen niet. En de hele avontuur en de spanning van het leven is weg. Nou, God heeft ook bedoeld dat we in die oceaan van Hem gaan zwemmen, maar onder leiding van de Geest. Dat is het kader van Gods belofte. Dat is wat zoals we moeten gaan leven. Nou, God belooft ons een erfenis. Vanaf vers 15 begint Paulus dat duidelijk te maken. Hij zegt daar: broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament. Een testament dat door een mens bekrachtigd is. Hij gaat op een menselijke manier, zo staat het in de NBG-vertaling, tot ons spreken. Allemaal weten we wat een testament is, hè? Ik weet niet of u wel eens een keer een erfenis hebt gehad en dat u in een testament stond. Maar we weten allemaal wat het betekent. We hebben allemaal, God heeft een testament op ons leven gemaakt om ons dat geweldige, hemelse, geestelijke, fantastische, glorieuze, nou, we moeten nog meer bijvoeglijke naamwoorden bedenken, om dat leven aan ons te geven. En de meesten van ons kennen dat niet. De meesten van ons hebben het misschien moeilijk, hebben zorgen, hebben vragen. En dan denken we van, is dit het geestelijke leven? Is dit het leven wat God bedoeld heeft? Maar God belooft een erfenis. Dat is een fantastisch perspectief voor je leven. En God belooft die erfenis aan Abraham en aan zijn nakomeling, zegt vers 16. Nu gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen, alsof het er vele betreft, maar het gaat er om één, je nakomeling. En die nakomeling is Christus. Dus God belooft dat geweldige, fantastische, hemelse leven aan Abraham en zijn nakomeling, aan zijn zoon. En dat is denk ik ook het grote, of denk ik, dat is ook zo, het is het grote thema in het Oude Testament. Het gaat om de zoon. Abraham, het gaat om je zoon. Hij zal die belofte beërven. En als we dan verder komen, komen we bij David. David, het is, jij bent het niet, jij mag de tempel niet bouwen, het gaat om de zoon. De zoon is eigenlijk de grote rode draad in het Oude Testament. Maar wie is de zoon? Als het niet Isaac is en als het niet Salomo is, wie is het dan wel? Nou, dat is natuurlijk een open deur intrappen in deze gemeente. We weten allemaal dat dat Jezus is. Hij is de zoon. Zo begint het evangelie ook in Matthäus 1 vers 1. Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Maar als we nu gaan geloven, als we nu gaan geloven in die zoon, dan worden we als het ware bevorderd ook tot zonen van God. En zo staat er dan, dat hebben we vorige keer gekeken, Matteo, Galaten 3 vers 7. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Het gaat dus om geestelijke kinderen. Ik denk dat is een van de grote fouten die de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse kerken maken. Dat ze geloven dat je via de natuurlijke lijn een kind van God kan worden. En daarom dopen ze ook kinderen. Maar we weten, en dat zie je onder andere in deze tekst, dat alleen door geloof word je kind van God. Je moet getransformeerd worden, net als dat goudvisje een zoutwatergoudvisje moet worden. Het moet een andere gestalte aannemen. We moeten opnieuw geboren worden, willen we kind van God worden. Maar dan vallen we onder diezelfde belofte die God aan Abraham en zijn nakomeling heeft gegeven. Want dan zijn wij ook nakomelingen van Abraham. Dan zijn we door geloof kinderen van Abraham geworden. Dus dit is heel belangrijk. Je kan niet via je ouders kind van God worden. We zeggen wel eens een keer, een beetje humoristisch, van God heeft geen kleinkinderen. God heeft alleen kinderen. We kunnen alleen maar kind van God worden als we geloven in de Zoon. Maar dan valt de belofte ook voor ons. Zo staat het in vers 9. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Het is Gods plan. Gods plan dat mensen zonen van hem worden. Dat heeft God al bedacht voor de schepping van de wereld. En hij heeft dat bedacht dat dat zal gebeuren via zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Zo staat het onder andere in Efeze 1, vers 5. God heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Dus van tevoren, al voor de schepping van de wereld, heeft God bedacht van ik wil een volk voor mijn zoon creëren op deze aarde. Dat is een van de redenen waarom wij mensen zijn gemaakt. Naar het beeld van God. Naar het beeld van de Zoon van God. En omdat dat beeld helemaal kapot gemaakt is door de zondeval, is God op dat moment een nieuw plan aan doen om ons te transformeren tot zonen, en dat is mannelijk-vrouwelijk, tot zonen van God. Maar, er is altijd een maar. Het is nog niet zover. We zijn nog niet in de hemel en wij zijn nog niet in die glorieuze sfeer waarin er geen problemen zijn, waar er geen zorgen zijn, waar er geen eenzaamheid is, waar er geen armoede is, waar er geen ziekte is en waar er geen dood is. Dat komt allemaal nog. En toch, het begin hebben we al. Het beginsel van die eeuwige vreugde, zegt de Bijbel, dat hebben we al. Dat mag je nu al proeven. En dat is de Heilige Geest. En dat noemen we dan wel eens een keer het alreeds, maar nog niet. Zo heet dat in de theologie. En dat onderpand van onze erfenis in dat alreeds, maar nog niet, is de Heilige Geest. Dat staat ook in Efeze 1, vers 13 en 14. In hem, dat is in de Heer Jezus, bent u ook, toen u tot geloof kwam, dus toen, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. We hebben daarom de keuze in deze periode van het hele leven, zal ik maar zeggen, van het alreeds maar nog niet, om over te stappen van dat nog niet naar dat alreeds. En de vraag is, ben jij overgestapt of ben je soms alweer teruggevallen in dat maar nog niet? Omdat de zorgen van het leven, de problemen die je gewoon kent in het leven, de ziekte en de economische omstandigheden, en noem al die dingen maar op, de eenzaamheid, heb je gemaakt tot een persoon van, ja, maar het is allemaal nog niet waar. En dus, ja, ga ik maar weer in die vissenkom zitten, van de vissenkom van de wet, want dat voelt veilig en dat voelt goed, dan snap ik tenminste wat ik moet doen. Dan moet ik zondagmorgen naar de kerk en dan moet ik mijn tiende geven en dan moet ik voor mijn eten bidden en al dat soort dingen. Weet je, en dat is het nou net niet. Dat is nou waarom Paulus die brief aan de Galaten heeft geschreven, omdat ze teruggestapt waren. Ze waren begonnen met het alreeds, ze hadden de Heilige Geest ontvangen en ze waren weer teruggegaan in het maar nog niet. Zover is het nog niet. En zolang het nog niet is, houden we ons maar aan de wet. En doen we maar de dingen die de Bijbel ons voorschrijft. Weet je, dan verlies je de vrijheid van de zonen van God. Maar het laatste vers van het vorige gedeelte wat behandeld is, onder andere door Theo, dat was vers 14, staat er, zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de geest ontvangen zouden door het geloof. Het is waar. De belofte is gegeven en wat God belooft, dat is echt waar. Daar kan je staat op maken. Maar dat is best angstig. Want dan moet je je natuurlijke situaties verlaten en moet je gaan stappen in iets wat je niet ziet. Het onzichtbare. Dat is leven onder leiding van de Heilige Geest. Dat maakt het ook zo moeilijk. Voor ons mensen die natuurlijk denken, natuurlijke oogjes hebben, natuurlijke oren en dat allemaal kunnen begrijpen met ons verstand. En we zijn zo ook allemaal opgevoed. En dan moeten we opeens in een situatie stappen van het alreeds van de Heilige Geest. Maar God wil ons absoluut duidelijk maken dat het waar is. Daarom de rechtskracht van het testament, wat hij in de eerste twee versen 15 en 16 neerzet. Als je een testament maakt, dan laten we dat juridisch bekrachtigen. Ik kan wel tegen mijn kinderen zeggen dat gouden horloge is voor jou. Maar ik bedoel, als ik dan gestorven zou zijn, dan heb je kans dat ze ruzie gaan maken om dat gouden horloge. Nou, dus ik kan het beste maar op papier zetten met mijn handtekening eronder. Het gouden horloge is voor die. Nou, zo kan je de dingen regelen. Maar om het nou helemaal rechtskrachtig te maken, kan je nog best naar de notaris gaan en dat gewoon te laten beschrijven. Nou, zo maken we dat als ware juridisch waar. En de enige manier om een testament aan te vechten is via de rechter. En die moet je dan, nou ja, die weet ik wat allemaal dan gebeurt, maar de Heere God is de hoogste rechter. En hij heeft het testament opgemaakt. En hij heeft gezegd, beloofd is beloofd, jij krijgt de Heilige Geest, je krijgt de zegen. Zoals dat we vers 14 net hebben gelezen. En in Galaten 3 vers 15 staat dan, niemand kan zo'n testament ongeldig maken, ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. Niemand. Niemand kan dat testament van God ongeldig verklaren. Je kan niet zeggen ja maar en dan een heleboel dingen gaan vertellen waarom het voor jou niet zou kunnen gelden. Zo kunnen wij als mensen wel bezig zijn. Dan denken we ja maar wij zijn zo zondig. Weet je, dat geldt voor iedereen dat God van mensen houdt. God houdt van alle mensen, maar of hij nou echt van mij houdt, dat kan ik me bijna niet voorstellen. We hebben altijd dat ja maar in ons denken. Ergens misschien wel een demoontje die dat in je oor zit te fluisteren. Van, jij bent niet zo goed hoor. Jij kan er helemaal niet komen. Ik bedoel, ik zal maar eens beter mijn best gaan doen. En wat vaker naar de kerk gaan en wat meer geld gaan geven en maar dit of dat gaan doen. Weet je, dat soort stemmetjes beginnen in ons hoofd te... Maar God zegt, nee, het is absoluut waar. Ik geef je de belofte van de Heilige Geest als je daarom vraagt. Punt uit. Daar kan je staat op maken. Niemand kan zo'n testament ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. De belofte is dan ook een hele andere orde dan het verbond. Het verbond, en daarmee ook de wet, dat is er 430 jaar later bijgekomen. En kan die belofte niet ongeldig verklaren. Want die belofte, die heeft te maken met één persoon, met God. De wet heeft te maken met een heleboel personen. eerste plaats werd de wet door engelen aan Mozes gegeven. En Mozes gaf de wet aan het volk. En hij stelde zijn broer Aaron aan als hoge priester. En Aaron stelde zijn kinderen aan als priesters. En er is altijd bemiddeling nodig met de wet. Weet je, als je onder de wet valt, heb je altijd andere mensen nodig om jou te vertellen hoe je moet geloven. Dan heb je priesters nodig, of dominees, of weet ik veel wat voor mensen, ouderlingen. Maar de Heere God is één. Zo staat het ook in vers 20. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt. En God handelt alleen. En God zegt tegen jou, als jij om de Heilige Geest vraagt, zal ik hem jou geven. En het leven onder leiding van de Geest is één glorieus leven. Dat is leven in die oneindige zee van Gods liefde en van Gods vrijheid. Dat is het leven onder leiding van Gods Geest. En God zegt dat tegen jou. Dus die belofte van God kan niet door jou beïnvloed worden. Jij kan er ook niks aan toevoegen, je kan er ook niks van afhalen. Niet door jouw gehoorzaamheid en niet door jouw zonde. Want dan zal je onder de wet vallen. En vers 18 zegt, immers als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk van de belofte zijn. Dus als de belofte van de Heilige Geest afhankelijk is van wat jij doet of wat je niet doet op grond van de wet van God, ja, dan moet je door de wet behouden worden. Maar dat betekent, broers en zussen, dat de geest je nooit afgenomen kan worden. Niet door jouw gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, door je zonde. Zo zegt de Heer Jezus dat ook in Johannes 14, vers 16 onder andere. Dan zegt hij, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De geest is altijd bij je. Anders dan in het Oude Testament, daar kon de geest van mensen worden afgenomen. Denk even aan koning Saul. De geest week van Saul, toen hij ongehoorzaam was. En toen koning David die zonde met Batseba deed, toen bad hij van, Heere, neemt u uw heilige geest niet van mij. We zingen dat nog wel eens een keer in een opwekkingslied. Klopt niet helemaal, die tekst, want het is oud-testamentisch. Want Jezus zegt, de heilige geest zal altijd bij je zijn. Als jij bidt om de heilige geest, dan komt de heilige geest in je wonen en dan zal hij altijd bij je zijn. Het is ongeveer 40 jaar geleden dat ik dat gebed gebeden heb van, Heere, wilt u me volmaken met uw geest? En ik wist niet eens precies wie de Heere Jezus was en wie de Heere God was. Maar ik vroeg om de Heilige Geest en God gaf me de Heilige Geest. En vanaf dat moment is mijn leven compleet op de kop gezet. Of liever gezegd, rechtgezet. Weet je, God geeft de Heilige Geest aan mensen die daarom bidden. En die geest wordt je nooit afgenomen. Misschien doe je hele stomme dingen, zondig je, loop je bij God weg. Je kan de geest bedroeven, je kan hem zelf wat uitdoven. Maar hij gaat nooit bij je weg. Dat is de belofte van de Heere Jezus Christus. Dat is de rechtskracht van de belofte. Waarom dan die wet? Dat is vers 19. Waarom dan toch de wet? Als die wet dan toch niks meer doet, waarom dan toch de wet? Nou, die wet geeft ons in de eerste plaats inzicht in ons natuurlijke leven. Dat is het leven als je je niet laat leiden door de Heilige Geest. Leven onder de wet betekent dat je ongelovig bent. Of dat je een vleeselijke christen bent. Een vleeselijke christen is een christen, een gelovige, een wedergeboren persoon. Die leeft vanuit het vlees. Vanuit zijn natuurlijke kracht. En Paulus zegt in de 1 Korinthe 3 van jullie leven als onveranderde mensen. Want de Heilige Geest gaat je veranderen. Die maakt je geschikt voor dat hemelse leven. Net zoals dat goudvisje geschikt moet worden gemaakt voor dat zoutwater, die zoutwateroceaan. Dus we worden veranderd. Als we dat zo niet kennen, dan is het leven en vrijheid misschien een mooie kreet. Een leuk thema om een aantal preken over te horen, misschien met elkaar te discussiëren in de huiskring. Maar ken je het werkelijk? Dat leven in vrijheid van de zonen van God. Zien je kinderen het aan je? Je tieners, zie je dat aan je? Of hebben ze het ook het idee van, ja, geloven is saai. Geloven is allemaal dingen die je mag en die je niet mag doen. Of die je moet doen en die je niet mag. Maar zo heeft God dat leven niet bedoeld. De Heer Jezus is niet gekomen om het leven een klein beetje in de toekomst mogelijk te maken. Maar hij is gekomen omdat we leven hebben en overvloed. Hij heeft gezegd, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ze horen mijn stem, ze kennen mijn stem en ze volgen mij. Nou, als je Jezus volgt, dan kom je niet in de problemen. Dan kom je misschien wel in een heleboel avontuurlijke situaties, maar je weet gewoon, hij is bij me. En de geest van Jezus is precies hetzelfde als Jezus toen hij op aarde was. De wet geeft ons inzicht in ons natuurlijke leven. Galaten 3 vers 19. De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Dus voordat de Heer Jezus is gekomen, is de wet gegeven zodat we bewust zouden worden van de zonde. Maar dat betekent ook als wij de Heer Jezus hebben losgelaten, dat de wet weer op precies de manier weer gaat functioneren van hij drijft ons tot Christus. Weet je, als je onder de wet leeft, zegt vers, even kijken, vers 23, dan leven we in gevangenschap. Dan leef je in die vissenkom, als je onder de wet leeft. Het is heel veilig en het voelt ook best goed. Maar ja goed, zo geweldig leven is dat nou ook weer niet. En de meeste mensen in Nederland zijn er dan ook behoorlijk op afgeknapt. Als je kijkt naar hoeveel mensen er vandaag nog naar de kerk gaan. 3% hier in Groningen. Dat zijn zo'n 5000 mensen. Ja, dan is dat aardig veel nog. Vroeger ging 90% van de Groningers van stadjes naar de kerk. En dat is nog niet eens zo lang geleden, 2-3 generaties geleden. De wet is er later bijgevoerd om ons tot Christus te brengen. Maar de wet, die doet ons zonde kennen. 1 Korinthe 15, 56. De angel, dat is het haakje van de vishengel. De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Dus de wet maakt dat we ons zondig weten. En aan die zonde zit een haakje die de dood ophaalt. We gaan de dood aan de wet. Dus het is niet alleen saai om in die vissenkom te zwemmen, maar je gaat er ook nog kapot aan. Nou, dan kan je kiezen voor het avontuurlijke leven in die wereldwijde oceaan van Gods genade en liefde en vrijheid. Of je kan kiezen van dat leven in die vissenkom waar je toch ook doodgaat. Geef mij dan dat leven in de vrijheid maar. En dan doe ik maar stappen. En dat is best moeilijk, want ik ken dat in mijn leven, dat je stappen in geloof doet. Dat zie je het niet, je begrijpt het niet, je hebt er geen geld voor, er is geen tijd voor, je hebt er geen mensen in en je doet het toch. Dus we hebben ook als deze gemeente hebben we stappen in het geloof gemaakt in het verleden. We moeten ze weer gaan maken, mensen, omdat we die vrijheid van de zonen van God gaan ervaren. Dat het leven in de VBG niet een saai leven wordt van heel voorspelbaar. Dat we allemaal precies weten hoe het allemaal moet. Dat we het helemaal overgeorganiseerd hebben. Want dan gaat het geestelijke leven kapot. Want dan hoeven we niet meer te geloven. Als het allemaal vanzelf gaat, als je allemaal precies weet hoe het moet, hoef je helemaal niet meer te geloven. Dan kan je gewoon je draaiboeken uit de kast halen. En zeggen, oh, we hebben weer een kerstnachtdienst. Nou, dan gaan we net zoals volgend jaar met een paar nieuwe liedjes erbij hebben we weer een fantastische dienst. Weet je, dat is heel logisch hoor, zo doen we het wel vaker. Ik weet wat toen we PDL hebben gedaan, dat was een fantastische tijd met elkaar. Er zijn honderden mensen tot bekering gekomen en we dachten, ja, daarop doen we het weer. En toen kwamen er ongeveer tientallen mensen tot bekering. We hebben het nog een keer gedaan, toen kwamen er enkele tot bekering. Weet je, het zakt af. Af en toe moet je weer iets met elkaar gaan doen en zeggen we gaan iets doen wat niet kan. Maar waar we van geloven dat de Heer Jezus Christus dat van ons vraagt. Dus laten we ons uitstrekken naar die geweldige avontuur wat God ons kan gaan geven. Nou, dan ben ik kwijt waar ik geweest was. Dus door inzicht in Gods wet gaan we begrijpen dat we iets anders nodig hebben om echt vrij te leven. De wet dwingt ons tot geloof in Christus. Vers 22. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kan worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. De schrift zegt alles onder de macht van de zonde. Weet je, als we gaan ervaren dat dit het leven niet is. Ik wil het gewoon nog aan je persoonlijk vragen. Dat leven wat je op dit moment leidt, is dat nou het leven wat je denkt van dat je zou moeten leven? Is dat het geloofsleven? Weet je, dan word je overtuigd door de schrift dat het niet zo is. En dat brengt je naar Jezus Christus. Want de belofte wordt gegeven op grond van het geloof, zegt dit vers. En er bestaan geen menselijke wegen om aan de macht van de zonde en aan de dood te ontkomen, om daarvan bevrijd te worden. Om de belofte van het leven te leren kennen is er een andere weg nodig. We moeten geloven in Jezus. Dat betekent we vertrouwen op de Heer Jezus Christus. We luisteren naar zijn stem. We gaan de stilte in. Niet eventjes een kwartier stille tijd waarin we snel een gebedje doen en een stukje uit de Bijbel lezen. Maar we luisteren naar de stem van Jezus. Heer, spreek tot mijn hart. Welke weg moet ik gaan? Welke weg moeten wij als gemeente gaan? We willen geloven in u. We willen u volgen. Geloven in Jezus is vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. Elke keer weer bidden. Heilige Geest, wilt u mij zo gebruiken dat de Vader en de Zoon door mij geëerd wordt? In mijn werk, in mijn economische omstandigheden, in het gaan naar de diensten, in het functioneren in de gemeente. Heere God, wilt u me zo gebruiken dat u geëerd wordt? En zo is de wet een toezichthouder en een opvoeder voor ons. Vers 23. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Als we de wet gaan lezen, als we de Bijbel gaan lezen, gaan we ten diepste ervaren wat het betekent dat we een verlosser nodig hebben. Weet je, de Bijbelstudie is fantastisch, maar wat je leest in de Bijbel niet jouw leven is, of misschien wel je leven is, maar dat wordt veroordeeld in de Bijbel, dan ga je begrijpen dat er een ander leven mogelijk is. Want God zegt niet zomaar dingen voor niks. De Bijbel is een boek van voorbeelden, niet van uitzonderingen. De Bijbel laat zien hoe God het leven bedoeld heeft. En dat moet als het ware bij je in je hart resoneren. Van je, dit is het leven, dit wil ik ook hebben, of dit ken ik ook. En ik ga daar krachtiger in functioneren. Want ik wil leven onder leiding van de Heilige Geest. Van Mozes tot Jezus is het tijdperk van de wet. En na de komst van Jezus begint het tijdperk van het allerweets, maar nog niet. En daar kan je die keuzes maken. En in die periode van het leven zijn we op dit moment nog. Totdat Jezus terugkomt en alles zal herstellen. Dus door het niet kennen of het loslaten van je geloof, val je terug onder de wet. Dat is het kenmerk van de gemeente van Galatië. Ze zijn begonnen met de geest en ze zijn betoverd. Ze leven nu onder het vlees door zich onder de wet te stellen. Ze vallen opnieuw onder die toezichthouder van de wet. En in die tijd waren we de toezichthouders, waren we de slaven die eigenlijk nergens toe deugden en die mochten dan de kinderen opvoeden. En dat ging echt niet zachtzinnig. Die kinderen die hadden ook helemaal niets in te brengen. En wat zijn we? Als we onder de wet zijn. Onmondigen in Christus noemt de Bijbel dat. Je moet gewoon je mond houden. Je hebt niks meer in te brengen. Je kent het leven nog niet. Je mag blij zijn dat je eten en drinken en kleren hebt. En een bed om op te slapen. Dat was de positie van kinderen. Tot het moment dat dat kind zoon werd. Dan begon zijn positie te veranderen. Want opvoeders zijn tijdelijk bedoeld. En door het verkrijgen van dat zoonschap ben je vrij en ontvang je de erfenis van God. God heeft de wet in de functie van toezichthouder ingesteld tot Christus. En dan kunnen we tot geloof in hem komen om zoon, mannelijk of vrouwelijk, van God te worden en zo te leven. Vers 25, maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. En hoe waar is dat voor mijn en voor jouw leven? Als het geloof in Jezus gekomen is, sta ik dan nog onder toezicht van de wet? Nee, ik sta niet langer onder toezicht van de wet. En het gekomen geloof is de belofte van de Geest. En wij vertrouwen erop en leven daaruit. Zo is het Gods bedoeling. Dat we zo gaan leven in die vrijheid van de zonen van God. En dat betekent dat ik mijn leven een totaal nieuwe status krijgt. Een hele nieuwe zijnswijze. Ik word een totaal nieuw mens, met een heel nieuw leven, met een heel nieuw perspectief, met een hemelsleven. Omdat Gods geest in mij woont en mijn leven leidt. En dat begint, broers en zussen, bij de doop. Onze nieuwe status als zoon wordt gemarkeerd door de doop. We zijn door de doop bevrijd van de wet en daardoor van de macht van de zonde en van de dood. Zo staat het in Romeinen 7, vers 6... We waren aan de wet geketend. We zaten eraan vast. We konden er niet vrij van komen. En we zaten in die vissenkom en we hadden geen idee hoe we die onmetelijke oceaan van vrijheid in konden komen. We zitten erin vast. We zijn dood voor de wet, staat er. Zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. We moeten een totaal nieuw leven gaan leiden. Nu je christen bent geworden, nu je wedergeboren bent, nu je de Heer Jezus hebt aanvaard in je leven, moet je een totaal nieuw leven gaan leiden. Namelijk het leven onder leiding van de Heilige Geest. En daarom moet die wet moet als het ware uitgewist worden. In Colossenzen 2 staat dat het bewijsstuk wat tegen ons getuigt, dat is de wet, is aan het kruis genageld. Het is uitgewist. Nou, beste broers en zusters, als er geen wet meer is, is er ook geen veroordeling meer. En dan kunnen we ook tegen elkaar zeggen met Romeinen 8 vers 1, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet is uitgewist. De wet wordt niet meer door God gezien. We worden niet meer vanuit het perspectief van God bekeken van, nee, zo is het niet meer. God kijkt ons anders aan, want de wet is uitgewist aan het kruis. En dat heeft God gedaan opdat we zouden leven in vrijheid. Opdat we zouden gaan leven in de vrijheid van de zonen van God. Is de wet uitgewist, is Jezus gekomen, heeft de prijs betaald. Dat wij zouden leven. En dat is wat Paulus probeert duidelijk te maken. Wat ik ook probeer jullie vanmorgen duidelijk te maken. Mensen, er is een totaal ander leven mogelijk dan dat saaie christenleven waar alles maar volgens de geëikte paardjes moet gaan lopen. Je kan een avontuurlijk, dynamisch, krachtig leven leiden. Dat is wat God beloofd heeft. We worden zonen van God door de doop. Ik zei al in het begin, ik zal duidelijk maken wat het verschil is tussen een kind van God en een zoon van God. Een kind van God word je door wedergeboorte. Als je de Heer Jezus Christus aanvaardt in je leven, word je wederom geboren. Dan word je als het ware getransformeerd van een zoetwatergoudvisje in een zoutwatergoudvisje. Wat doe je dan nog in die kom? Wat doe je nog onder die kom van de wet? We kunnen wel die hele goudvissenkom vol met zoutwater gieten, dat is niet zo'n probleem. Maar wat heeft het dan voor zin om er nog steeds in die kom te zitten? Je moet eruit, je moet gaan leven. Kind van God word je door wedergeboorte. En zoon van God word je door de vervulling met de Heilige Geest. Dat je een heilig en rein leven gaat leiden. Want je bent een ander mens geworden. Dat je een geestelijke overwinnaar wordt. Er zijn drie teksten in de Bijbel. Ik kan ze niet allemaal helemaal uitleggen nou. Maar die drie teksten die duidelijk maken. Dan ben je een zoon van God. En dus de vraag aan jou. Ben jij een zoon van God geworden? Oké, fantastisch als jij een kind van God bent, want dan ben je gered voor tijd en eeuwigheid. En dan ga je niet naar de hel. Dat is allemaal fantastisch mooi en we zien elkaar allemaal dan terug. Maar de vraag is van, ken je het goddelijke leven wat God voor ons beloofd heeft als zoon van God? Het is een spannend, het is een avontuurlijk, het is een dynamisch leven. Het is niet een leven waar je lekker de stoelen warm houdt hier in de kerk. Het is een leven wat krachtig is en wat het verschil maakt. Wat mensen beïnvloedt, wat de stad bereikt met het evangelie. Zonen van God. En het begint allemaal bij de doop. Galaten 3 vers 26 en 27 staat dan ook. Want u bent alle zonen van God. Door het geloof in Christus Jezus. Want u alle die in Christus gedoopt bent. Hebt u met Christus bekleed. Even die zin. Er staat namelijk. U bent zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Maar er staat wel een komma tussen. Dus je moet het zo lezen. Zo staat het ook in de Griekse tekst. U bent zonen van God door het geloof. Komma. Je bent zonen van God in Christus Jezus. Want, wedergevend, je bent gedoopt in Christus. Je bent in zijn dood gedoopt. Je bent samengegroeid met hetgeen gelijk is aan zijn dood. Dus broers en zussen, als jullie gedoopt zijn, dan zijn jullie dood. Prijs de Heer dat je dood bent. Dan kan je leven voor God onder leiding van Gods geest. En je wordt met Christus bekleed. Je krijgt zijn kleren aan. Dat is een mooi voorbeeld in het Oude Testament. In Zacharia 3 vers 4 gaat het over de hoge priester Joshua. En die staat met vuile kleren voor de engel van de Heer. De engel van de Heer is een staande uitdrukking voor de Messias. Dat is de Heer Jezus. En dan staat er, de engel zei tegen degene die voor hem stonden, trek hem die vuile kleren uit. Joshua, zei hij, hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. We worden bekleed met de klederen van het heil. Als je gedoopt bent en gedoopt wordt, op dat moment word je bekleed met de klederen van het heil. Want je wordt bekleed met Christus. Met de Zoon van God. En dat betekent dus dat je een Zoon van God bent geworden. En de meeste van jullie zijn hier gedoopt en jullie zijn allemaal de zonen van God geworden. Maar leef je ook als Zoon van God? Of leef je nog steeds als een onmondig kind onder de slavernij van de wet? Dan word je nog steeds getuchtigd. En denk je, is dit het christenleven? Broers en zussen, dat is niet Gods bedoeling. Gods bedoeling is dat je gaat leven. Leven in vrijheid. En de gevolgen van die nieuwe status bepaalt dan ook je verdere leven. Een hele intieme relatie met Jezus leven. Want hij is de Zoon, maar door hem zijn wij zonen van God geworden. En dus horen we bij hetzelfde gezin. Is hij onze oudste broer en zijn hij onze koning geworden. We mogen een hele diepe, intieme relatie met Jezus leven. Hij is niet de verlosser, en dat is hij ook al natuurlijk wel. En hij is de koning, dat is hij ook allemaal. Maar hij is mijn broer. Het is degene waar ik mee kan praten. Ik kan naar zijn stem luisteren, want hij is de goede herder. En hij leidt mijn leven. Soms heb ik vragen in mijn leven. Dan denk ik, Heer, hoe moet dat? Dan zegt hij, nou, doe dat zus of doe dat zo. Weet je, het is allemaal zo eenvoudig, maar we geloven het bijna niet. Omdat het natuurlijke leven ons zo overweldigt, dat als waar we dat geestelijke leven verstikt wordt. Er zijn geen verschillen meer tussen Gods zonen. We zijn allemaal één in de Zoon. Zo staat het in vers 28. We zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus Jezus. De doop in de Heilige Geest, dat is de belofte die God aan Abraham gegeven heeft, maakt ons één. En dus de status verandert in je leven. Vroeger was je een individu, je hoorde misschien tot een gezin, tot een familie, maar nu hoor je bij dat gezin van God. En al deze mensen om je heen zijn broers en zussen van jou. En het betekent dat als we een hele intieme relatie met de Heer Jezus hebben, dat we dat ook met elkaar hebben. Want je kan wel zeggen, ik hou van God en ik hou van de Heer Jezus. Maar als je niet van je broer of je zus houdt, dan ben je een leugenaar. Dan is in jou de waarheid niet, zegt Johannes bijvoorbeeld. In 1 Korinthe 12, 13 staat dan ook, wij zijn alle gedoopt in één geest. En zijn daardoor één lichaam geworden. Dat is het kenmerk van de zonen van God. Een leuke test voor jezelf. Hoeveel eenheid ervaar je met je broers en zussen hier? En hoeveel werk je er zelf aan? Of denk je, ja, ik ben al gered. Oké, dat is waar. Als jij gelooft in de Heer Jezus, ben ik al gered. Waarom moet ik nog meer? De beste broers en zus. Er is zo ontzettend veel meer. Er is zo ontzettend veel dynamiek en kracht en avontuur en leven dan je ooit kan beseffen. En omdat u Christus toebehoort, zo eindigt ons gedeelte, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Beloofd is beloofd. En God belooft het. En God is betrouwbaar. Zullen we ervoor bidden, om de vervulling met de Heilige Geest? Vader in de hemel, u heeft het op zoveel verschillende manieren aan ons duidelijk gemaakt. Dat u ons een overweldigend, geweldig, fantastisch, avontuurlijk, krachtig, dynamisch leven wil geven. En we blijven het maar niet begrijpen. Heer Jezus, we zijn zo dankbaar dat u op dezelfde manier op de aarde bent geweest als wij nu leven. U bent ook verzocht, maar u heeft niet gezondigd. En u bent blijven kijken naar de Vader. Heer, leer ons bidden. Leer ons leven. Heer, wilt u ons de volheid van de Heilige Geest geven? Omdat we werkelijk leven in uw naam. Amen.